Welkom bij de Happy Dyslectisch podcast. Ik ben Isa en in deze podcast vertellen bekende en minder bekende dyslectische mensen over hun beroep. Ik wil laten zien dat je kan worden wat je wil als je dyslectisch bent.
Hallo, vandaag spreek ik in de podcast met Rianne Robben. Je kent haar misschien van haar boek Zomerburen. Rianne, wat leuk dat je meedoet aan de podcast.
Dankjewel, ik vind het leuk om hier te zijn.
Ja, het is wel bijzonder dat we elkaar spreken, want ik ben net wakker en bij jou is het al bijna avond, want je woont in Australië, toch?
Ja, in een paar uur boven Sydney.
Ja, dat is best ver weg voor mij, dus super fijn dat het toch gelukt is om elkaar te kunnen spreken. Meestal ga ik op bezoek bij mensen, maar dat kan in dit geval niet. Ja, dan is het best ver. Dus ja, maar ik ben alsnog blij dat we contact kunnen krijgen. Ja, laten we beginnen. Rianne, wanneer ontdekte jij dat je dyslectisch was?
In groep 6 van de basisschool hebben ze een dyslexietest gedaan. En daar bleek uit dat ik dyslexie had. Maar ik vond zelf dat ik absoluut geen dyslexie had. Dus toen ik op het eerste zat van de middelbare school, toen moest ik opnieuw een test doen. En daar kwam verrassing weer uit dat ik dyslexie had.
Ja.
Dus ja, ik denk dat ik een jaar of 8 was.
Ja, 8, ja. Ja. Ja, bij mij kwamen ze op 5 af, toch? Ja, dus scheelt niet zo van. En hoe ging het dan op school met het leren?
Op de basisschool, bedoel je?
Ja, op de basisschool, ja.
Op de basisschool ging het zelf op zich wel goed. En had ik er niet heel veel last van. Of niet voor mijn gevoel in ieder geval, maar andere mensen duidelijk wel.
Ja.
Ik merkte het vooral heel erg toen ik op de middelbare school zat, dat ik er heel veel last van kreeg. Dat dingen niet goed werden gerekend omdat ze verkeerd werden gespeld. Of dat ik toch niet zo snel las of formuleerde als andere leerlingen.
Ja.
En toen ik ging studeren, ik ging rechten studeren. En toen werd het helemaal dat ik er heel veel last van kreeg. Omdat mensen toch een bepaald beeld hadden van dyslexie. En ik merkte dat ik daar een beetje tegenaan botste.
Mm-hmm. Bij de middelbare school, ja, voelde je soms dan wel eens een beetje buitengesloten door je dyslexie?
Ja, mijn middelbare school had zeker in de laatste jaar met de examens en zo, dat tijdens de toetsweken mensen met dyslexie in een apart lokaal moesten zitten, ver weg van alle andere leerlingen. Ja. En dat vond ik zelf toen de tijd heel moeilijk, dat ik dan tegen mijn vriendin moest zeggen van, weet je wel, dat die dan allemaal naar hetzelfde lokaal liep en dat ik moest zeggen, oké, nou, doei, ik ga in mijn eentje naar het dyslexielokaal met alle andere dyslecten die ook allemaal dyslexie hebben en ja, dat vond ik best wel eenzaam.
Ja, dat snap ik. Het is ook heel naar. We hebben het nu even gehad over wat negatieve kant van de dyslexie op school, maar wat kon jij juist wel heel goed?
Ik was heel erg goed in praten en zeg maar mijn gelijk halen door te discussiëren en gewoon te praten en creatief en dingen van een andere hoek zien. Juist door mijn dyslexie vond ik het heel makkelijk soms. Als ik zoiets had van, nou, dat is moeilijk, dat werkt niet voor mij, dan schoof ik het aan de kant en ging kijken of ik een andere manier kon verzinnen. Want ik had zoiets van, ja, met mijn dyslexie moet ik ook de hele tijd andere hoeken vinden om, zeg maar, dingen mee aan te pakken. Dus waarom zou dat met andere dingen niet ook kunnen?
Nee, precies, vind ik ook. Op de middelbare school heb je nog een keer een test gedaan. En waarom dacht je zelf dat je geen dyslexie had?
Op mijn basisschool, ik hield heel erg van lezen. En gewoon verhalen en dat soort dingen. En ik had wat familie die dyslexie hadden, wat neefjes. En die hielden juist helemaal niet van lezen. Dus het beeld dat ik had van dyslexie, dat paste niet, zeg maar, bij mijn eigen ervaringen. Mijn spelling was wel slecht, maar ik had zoiets van, ja, dat kan gewoon. Dat ik gewoon wat slechter ben in spelling. En toen zei mijn juf in groep 6 van, nee, ik wil een dyslexietest doen. En mijn ouders, die waren het daar eigenlijk ook niet mee eens. Want die hadden ook zoiets van, ze heeft geen dyslexie, want we hebben ervaring met dyslexie. En daar lijken Rianne's ervaringen helemaal niet op. Maar de basisschool betaalde de test. Dus mijn ouders hadden zoiets van, ja, we gaan het gewoon doen en kijken wat eruit komt. En toen kwam daaruit dat ik zeer zware dyslexie had. Dus dat was voor iedereen een beetje van, ja. Hè, dat past niet bij het beeld dat wij hebben. En toen zei mijn meester, die ik op dat moment had in groep 7, die zei tegen mijn ouders, ik denk dat als Rianne gewoon wat beter haar best doet en betere begeleiding krijgt, dat ze helemaal geen dyslexie heeft en dat we hier helemaal niet zouden zitten. Dus mijn ouders zeiden tegen mij van, joh, ze zeggen wel dat je dyslexie hebt, maar mensen hebben heel veel voordelen over mensen met dyslexie. En ja, wij denken niet dat je dat hebt, dus maak vooral gebruik van die dingen als je dat wil of niet. Weet je, maar ja, wij denken niet dat je het hebt. Dus ik had heel erg voor mezelf het idee van, oké, ik heb dat niet. En ik moet nu gaan bewijzen dat ik dat niet heb en dat die test het fout had. En toen kwam ik op de middelbare school en toen deden ze verplicht een test voor alle eerstejaarsleerlingen. En toen vroeg ik, moet ik die test ook doen omdat ik officieel dyslexie heb? En toen zeiden ze, ja, we doen eigenlijk graag altijd die test opnieuw om toch te zien hoe dat gaat met waar je zit qua niveau en alles. Ja, en toen kwam daar dus weer dyslexie uit. En ik weet nog dat ik toen heel erg boos was, want ik had zoiets van, ik heb zo hard geoefend voor deze test. Ik heb zo hard geoefend op alles om te bewijzen dat ik geen dyslexie had, want dat kan waarschijnlijk niet, omdat dat niet past bij wat andere mensen zeggen. En dan heb ik het, ja, dan heb ik het toch.
Ja, en heb je er wel, heb je wel hulp gekregen ook bij het leren zelf? Gewoon, want ja, je hebt dyslexie en daar kun je eigenlijk niet zoveel aan veranderen dan, uiteindelijk. En heb je daar hulp bij gekregen of wat hielp jou bij dat je dyslexie had?
Op mijn middelbare school waren ze heel, op mijn basisschool ook, waren ze heel goed met dyslexie. Je kreeg extra tijd. Je kon bepaalde toetsen en examens, kon je mondeling afleggen. Wat hadden ze nog meer? Ze hadden van die cd-spelers. Je kon toetsen krijgen op vergroot lettertype. Dus daar deden ze eigenlijk heel veel voor. Maar omdat ik zo erg van mezelf zoiets had van, nee, ik wil bewijzen dat ik dat allemaal niet nodig heb, heb ik eigenlijk heel veel daarvan niet gebruikt. Ik moest verplicht van mijn middelbare school het woord dyslexie op mijn tentamen zetten. Dus ze hielden er wel rekening mee tijdens het nakijken van mijn toetsen en alles. Maar ik probeerde eigenlijk om het, zeg maar, zo min mogelijk zichtbaar te maken voor mijn klasgenootjes. Omdat ik toch zelf heel erg tegenaan liep dat ik het niet wilde hebben. En niet wilde dat mensen wisten dat ik het had. En het was echt pas in de laatste jaren van de middelbare school dat ik daar iets meer gebruik van ben gaan maken. Dat ik zei van, goh, ik heb dyslexie, is misschien iets dat we kunnen doen. Maar het was heel veel in mijn eentje voortploeteren. Omdat ik eigenlijk mensen niet om hulp wilde vragen. Omdat ik niet het gevoel wilde hebben dat ik mensen tot last was met iets wat in mijn, zeg maar, wat ik zelf toen het uit dacht, niet heel groot was.
Ja. Ja, je zei net dat je het niet wou hebben en dat je daar wel boos en verdrietig over kan zijn. Maar hoe vind je het dan nu dat je dyslexie hebt eigenlijk?
Om heel eerlijk te zijn, vind ik het nu gewoon best wel cool. Eigenlijk.
Ja.
Ik bedoel, als ik geen dyslexie had gehad, dan had ik niet bepaalde dingen geleerd of dingen gekund die me nu heel erg hebben geholpen. Bijvoorbeeld met mijn boek dat uitkwam. Dat was gewoon, het was hoe zeg je dat? Ik heb zoveel werk erin moeten zetten en doorzettingsvermogen moeten tonen. Op school en tijdens mijn studie. En ik denk dat als ik dat niet had gehad, dat ik niet mijn boek had afgeschreven, om eerlijk te zijn. Omdat je jezelf echt af en toe naar je computer moet slepen om nog een keer te schrijven en nog een keer te schrijven en dan herschrijven. Dus ik denk dat mijn dyslexie daar wel mee geholpen heeft. En ook zeker toen het boek uitkwam. Want dan krijg je natuurlijk recensies en zo. En ik zoek ze zelf nooit op. Maar soms dan sturen mensen dingen door. En dan zie ik soms opmerkingen staan van, ja, het was al een goed boek. Maar toch, hè, spelfouten of zoiets erin. En dan denk ik... En ik denk doordat ik vanuit dat ik dyslexie heb, dat al zoveel van mensen heb gehoord. Dat ik ook makkelijker nu dat soort recensies naast me neer kan leggen. Dat ik zoiets heb van, ja, ik heb mijn best gedaan en meer kan ik niet doen. En ja, als jullie het niet goed genoeg vinden, dan is dat maar zo. Ik weet dat ik gedaan heb wat ik wilde doen.
Nou, het is eigenlijk heel knap dat je dat kan denken. Want sommige mensen vinden dat echt heel moeilijk om dan naar berichtjes of zo aan de kant te hebben. Ik vind dat heel knap.
Het heeft wel lang geduurd, hoor, om tot dat punt te komen. Het was echt een... Ja, nou, van hoe erg ik tegen mijn dyslexie was op de basisschool naar waar ik nu ben. Daar is echt wel een aantal jaar overheen gegaan. Daarom vind ik het ook wat Tamara en zo doet. Meer bekendheid maken over dyslexie vind ik ook zo goed. Omdat ik gewoon zoiets heb van, weet je wel, mensen van jouw leeftijd. Ik weet nog hoe ik, zeg maar, moeite had met mijn dyslexie toen de tijd. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon niet dat andere mensen dat hebben.
Nee, ik snap het. Ja, ik heb het ook niet meer nu, gelukkig. Maar ja, dat komt door eigenlijk alles wat mij heeft geholpen daarmee. Ik had nog een kleine vraag, want jij vertelde net over je boek schrijven. Ik vind het zelf ook heel leuk om te schrijven eigenlijk. En bij mij... is het gewoon, dat komt volgens mij ook door mijn dyslexie, maar dan ga ik achter de computer zitten en dan komen er regels voor regels achter elkaar. Heb jij dat ook, dat het zo vloeiend eigenlijk loopt?
Ja. Met dit boek. Normaal als je een boek schrijft, dan moet je hele boek af zijn en dat moet je het herschreven hebben. En dan kijken andere mensen ernaar en dan stuur je naar een uitgeverij toe. Maar met mijn boek waarmee ik debuteerde, zat ik er dus mee dat, ik weet niet wat het was, volgens mij zag ik iets op Instagram of zo, dat iemand zei, en daar was ik het zo niet mee eens, dat ik om 22:00 s'avonds achter de computer ben gaan zitten, en ik heb 3 hoofdstukken geschreven, en toen heb ik het rond middernacht of zo, heb ik het naar de uitgever opgestuurd. Gewoon omdat de regels kwamen zo vlot en ik stond er zo achter. Nou, toen hoorde ik dus 3 maanden niks. Dus in die 3 maanden moest ik snel de rest van het boek schrijven om, zeg maar, te laten lijken alsof ik dat altijd al had. Maar ja, zo is dat gegaan. Het kwam, ik weet niet, met dit boek, het kwam gewoon heel vlot. En ik weet van andere schrijvers dat ze soms wel moeite hebben met hoe hun zinnen klinken of zo. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, ik heb dyslexie. Sommige zinnen gaan sowieso slecht klinken. Daar kan ik nu toch niks aan doen. Dus gewoon vooruit gaan en doorgaan. En daar kijk ik later nog wel een keer weer naar.
Ja, precies. Dat klopt. We hadden net ook nog over school. Ik las ook dat docenten tegen jou zeiden dat je niks zou bereiken. Wat vind je ervan dat ze dat zeiden?
Ja, dat vond ik heel moeilijk. Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat. En dat er een van mijn talenvakken was. Ik geloof Frans of Duits of Engels. Een van die. En daar had ik heel veel moeite mee. En ik stond gemiddeld een 3 zelfs. En ik weet nog dat mijn docent toen tegen mij zei, luister Rianne, hoe hard je je best ook doet, het gaat nooit een voldoende worden. Dat is gewoon zo. Het gaat nooit een voldoende worden. Dus steek ook gewoon geen tijd en moeite meer in. Dit wordt hem gewoon niet. En ik weet nog dat ik zo gefrustreerd was toen ik dat klaslokaal uitliep. Dat ik zoiets had van, ik kan zoveel moeite en tijd en energie ergens in stoppen. En dan wordt het gewoon niks. Dat vond ik moeilijk. En ook toen ik later, zeg maar, in de bovenbouw zat. Dat mensen tegen me zeiden van, ja, je zegt wel dat je van schrijven en zo houdt. Maar je weet toch dat dat nooit iets kan worden, want je hebt dyslexie. En ja, ik weet niet, dan kon ik op de middelbare school kon ik er zo kwaad om worden. Dat ik echt zoiets had van, ik wil gewoon nog harder mijn best doen en ze allemaal hun ongelijk bewijzen. Terwijl terugkijkend ik zoiets heb van, ik hoef hun helemaal niet ongelijk te bewijzen. Want wat hun mening is, dat doet er helemaal niet toe. Hoe ik naar mijn dyslexie kijk en wat ik denk dat ik ermee doe, is het enige dat echt telt.
Ja. Yeah. Ja, en ze hadden ook geen gelijk, want je hebt een rechtsstudie gedaan en je hebt ook nog een boek geschreven. Dus
ja.
Ja, en rechten is best een moeilijke studie. En met heel veel boeken die je moet lezen. En hoe ben je daar doorheen gekomen met je dyslexie?
Persoonlijk kan ik kan... Zolang ik maar naar de colleges ging, naar school, en luisterde hoe alle docenten het vertelden, kon ik wegkomen met, als ik er niet doorheen kwam, niet alle stof lezen. Want mensen zeggen wel dat rechten heel veel lezen is. Maar sommige vakken op mijn studies waren ook heel erg veel weten hoe je bepaalde dingen kunt zeggen. Want bij rechten mag je altijd je rechtenboeken bij hebben. Dus als ik mijn rechtenboek had en ik kon me herinneren van de lessen wat de docenten hadden gezegd, hoe je bepaalde dingen moest interpreteren en zien, dan lukte dat allemaal wel. Dus ik vond het rechten studeren vond ik op zich wel heel leuk. Het was wat minder toen ik stages moest beginnen te lopen. Dat iemand tegen mij zei van, ja, ik weet niet waarom ze iemand als jou hebben aangenomen als stagiair. En dat ik vroeg, wat bedoel je iemand zoals ik? En dat ze zei van, ja, iemand met dyslexie, die moet gewoon niet in de juridische wereld werken, want al die stukken moeten gewoon, ja, foutloos zijn. En ja, dat is het punt van mijn studie waar ik het meeste tegenaan ben gelopen. Gewoon mensen uit de praktijk die je eigenlijk geen kans wilde geven, ook al had je goede cijfers. Omdat ze toch dat beeld in hun hoofd hadden over dyslexie.
Ja. Ja, ik heb eerder met kinderboekenschrijver Jacques Vriend gesproken. Hij vertelde dat dyslexie hebben helemaal niet erg is als je schrijver bent. Ervaar jij dat ook zo?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, je verhaal, het is je verhaal dat telt. En je zinselbouw. Maar daar heb je op zich met dyslexie niet heel veel moeite mee. Kijk, als de basis er staat, dan heb je een redacteur die laatste spelfout en alles er wel uit kan halen. Dus ja, dat is op zich helemaal geen probleem. Kijk, ik woon nu in Australië. Dus ik hoor bijna 24/7 alleen maar Engels. En dat is een stuk moeilijker met schrijver zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld dat ik stukken schrijf en dat mijn zinnen eigenlijk gewoon Engelse zinnen zijn, maar dan direct vertaald. Dus al die voordelen dat die mensen hebben van, met dyslexie kun je geen schrijver worden, dat is helemaal niet waar, want er zijn veel moeilijkere dingen eigenlijk die je taal in de weg kunnen staan, waar mensen eigenlijk helemaal niet over nadenken.
Ja, dat klopt. Ja, we hadden het net al over dat je woont in Australië. Wat doe je daar precies voor werk?
Ik kwam in 2020 naar Australië als een au pair. En de bedoeling was voor 6 maanden. Maar toen kwam corona. En toen gooide Australië alle grenzen dicht. En ja, toen zeiden ze eigenlijk van, je kunt niet meer terug. Je moet maar wachten tot corona een beetje voorbij is of minder is. En dan kun je wel weer terugvliegen. Dus ik heb een jaar dan in Sydney gewoond. Als au pair. En toen was mijn visum afgelopen. Maar de grenzen waren nog steeds dicht. Dus toen zei de Australische overheid van, nou, ga maar naar een afgelegen gebied in Australië. En waarbij nog corona is en ga daar maar iets doen. Dus toen heb ik een jaar als basisschooldocent gewerkt. Vanuit huis op een boerderij dat ik die kinderen les gaf. En dat was ook moeilijk met mijn dyslexie. Mensen uitleggen hoe te lezen en te spellen als je dat zelf eigenlijk nog aan het leren bent in het Engels. En daarna, toen ontmoette ik mijn vriend. En toen ben ik verhuisd naar het deel van Australië waar hij woont, vlakbij het Great Barrier Reef. Dus toen heb ik daar een jaar op een kinderdagverblijf gewerkt. En toen, dit jaar, toen hebben ze eindelijk mijn visa aangepast, dat ik kan werken waar en hoe, wat ik maar wil. Dus ik werk nu op een Australisch notariskantoor, advocatenkantoor.
Ja, en ja, ik weet wel wat dat is, maar misschien mensen die luisteren niet. Wat is dat precies?
Zo, op dit Australisch advocatenkantoor, notariskantoor, werken verschillende advocaten. En die doen bijvoorbeeld strafzaken. Dus bijvoorbeeld als iemand crimineel is, dat ze die bijstaan. En ze maken bijvoorbeeld, als iemand komt te overlijden, het testament, dat doen ze. En als je huis wil verkopen, dan helpen ze daarbij. Dus ze doen eigenlijk heel veel juridische zaken. Ze zijn best wel groot. En ik werk daar nu als, als jurist / juridisch secretaresse. Dus al die grote advocaten die bij dat kantoor werken, die help ik door hun brieven te schrijven en onderzoek te doen en hun bij te staan. En dat doe ik nog maar net. Ik denk iets meer dan een maand. Dus ja, allemaal nog nieuw en leuk. Maar ook spannend, omdat ik nu natuurlijk en juridische brieven moet schrijven en in het Engels. Dus ja, als je me dat verteld had op de middelbare school, had ik echt gezegd van, ja, doeg.
Ja. En heb je daarbij nog meer last van je dyslexie in het werk?
Ja, ik vind, omdat ik nu zoveel Engels hoor, wordt het wel iets beter. Maar ik heb bijvoorbeeld nog steeds dingen die Australische mensen dan gewoon direct weten van school of van alles uit gewoonte. Dat ik daar nog steeds heel veel moeite mee heb. En dat ik ook heel gefrustreerd kan raken omdat ik steeds dezelfde taalfouten blijf maken. En omdat ik nu natuurlijk zoveel Engels hoor en schrijf, merk ik ook gewoon dat mijn Nederlands achteruit gaat. En dat vind ik ook gewoon heel moeilijk. Want ik wil meer boeken schrijven. En dan beseffen dat dat moeilijker gaat, omdat ik nu zoveel Engels hoor. Dat vind ik lastig.
Ja, dat snap ik. En bijvoorbeeld met het Engels, dat je hier daar veel moet spreken. Wat helpt jou door dat Engels eigenlijk een beetje goed te leren?
Je moet niet. Ik vond dat moeilijk toen ik hier net in Australië woonde. Maar ik heb. Je moet niet bang zijn om mensen te zeggen dat, dat je er moeite mee hebt. Dat ze dingen opnieuw moeten uitleggen of anders moeten uitleggen of andere woorden moeten gebruiken. En wat me heel erg hielp is, hier in Australië zijn natuurlijk heel veel mensen die aan het reizen zijn en waarvan Engels niet de eerste taal is. Dus er zijn heel veel mensen hier eigenlijk die tegen Australiërs zeggen, ho, wacht even, kun je dat opnieuw uitleggen, kun je dat opnieuw vertellen? En nu vraag ik dat natuurlijk stiekem iets vaker, omdat ik mijn dyslexie heb. Maar dat weten die mensen niet. Die denken gewoon, ja, het is gewoon weer een toerist die wat moeite heeft met zijn Engels. Dus dat heeft me wel, wel veel zekerheid gegeven.
Ja. Ik wou nog vragen, ben je bezig met een nieuw boek?
Ja, en die is ook al af.
Is die af?
Maar mijn zinnen zijn te Engels. Dus nu moet ik hem weer herschrijven. Dus ik ben heel, heel erg veel bezig met mijn Nederlands de afgelopen weken. Ik heb in de afgelopen 2 weken 15 Nederlandse boeken gelezen. Om maar gewoon meer Nederlands te horen, meer Nederlands te lezen. En dan, ja, maar gewoon weer opnieuw beginnen. En kijken hoe het gaat.
Ja. Ja. Ik las ook over dat je graag jongeren wilt helpen zich niet te laten leiden door onzekerheid. Mm-hmm. En dat het niet uitmaakt wat anderen van je vinden. Vind jij het... Ik vind het heel goed van je, want ik ben zelf nogal onzeker. Heb je daar zelf ook nog wel eens last van?
Ja, nog steeds. Zoals ik zei, ik werk nu op dit kantoor. En ja, ik vind op zich dat het best wel goed gaat. Maar een van mijn collega's, die zei vorige week tegen me, zei ze... Goh, Rianne, ik vind het zo knap dat jij dit kunt doen in jouw tweede taal. Ja, vind ik heel knap. En dat bedoelde ze natuurlijk als compliment. Maar ja, dan is het toch die onzekerheid van mij die de kop opsteekt. En dan denk ik, ja, ze zegt dat ik het goed doe voor iemand wiens tweede taal dit is. Maar als dit niet mijn tweede taal was, zou ze dan denken dat ik het slecht doe?
Ja. Ja, dat snap ik. Ja, ik herken dat ook wel bij mezelf. Gewoon heel veel, eigenlijk een beetje doordenken, maar dan een beetje soms negatief. En dan,
ja.
Ja, ja. Ja, ik herken het wel. En op welke manier probeer jij jongeren dan eigenlijk te helpen?
Nou, de bedoeling was dat toen mijn boek uitkwam dat ik in Nederland zou zijn. Dus dan zou ik signeren, evenementen doen, school bezoeken. En gewoon heel veel met jongeren praten, heel veel middelbare school bezoeken. En ja, toen kwam ik hier vast te zitten en toen ging dat eigenlijk allemaal een beetje in de rook op. En toen kon ik dat allemaal niet doen. Dus dat heb ik wel moeilijk gevonden. Dus nu probeer ik dat gewoon heel veel online te doen. Door gewoon veel te plaatsen over mijn dyslexie. En ik probeer ook goed contact te houden met andere schrijvers. Of bloggers en alles. En gewoon dat lijntje te houden. En met hen ook te praten over dingen die in Nederland gebeuren. En dat soort dingen. Dus ja, dat probeer ik wel. En ik probeer ook gewoon altijd, als mensen mij benaderen voor iets, om gewoon overal ja op te zeggen. Gewoon om toch iets te kunnen doen, ook al ben ik er niet fysiek. Dus bijvoorbeeld, vorig jaar waren er 2 of 3 groepjes die hun profielwerkstuk deden. En die wilden mijn boek daarvoor gebruiken en hadden daar vragen over. Dus dan probeer ik dat gewoon, ja, dat ik gewoon altijd te doen. Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat, dat ik een keer ergens hulp voor nodig had. En dat ik een e-mail had gestuurd naar iemand. En dat die mevrouw daar niet op antwoordde. Dus toen stuurde ik een tweede e-mail. En toen zei die mevrouw van, ja, ik wil niet met jou in gesprek, want jouw e-mail heeft spellingsfouten erin. Dus daaruit kan ik zien dat je niet heel serieus bent. Terwijl ik juist heel erg serieus was. Dus ja, ik probeer gewoon nu nooit die persoon te zijn.
Ja, dat is eigenlijk wel heel erg dat ze zo'n mail terugstuurt. Ik bedoel, dat doe je toch niet? Ja.
Mensen die goed zijn in taal voelen zich soms een beetje superieur. En soms niet eens bewust, maar dat ze het idee hebben van ik ben heel goed in taal. En dat ik heel goed ben in taal, dat komt omdat ik een hogere opleiding heb gedaan. Of ik heb dit gedaan, of ik heb dit gedaan. Dus kijk, ik ben heel erg slim. En als jij niet goed bent in taal, dan ben jij minder slim. En dan, ja, of dan ben je minder serieus, omdat je niet extra tijd in die taal hebt gestoken en dat soort dingen. Ja, en ik probeer daar gewoon altijd tegen in te gaan.
Ja, als ik het zou durven, zou ik het ook doen. En daarom had ik nog een vraag van, heb jij tips hoe ik minder last kan hebben van mijn onzekerheid?
Wat voor mij heel erg hielp, was... Ik had een schriftje. En daar schreef ik in wat ik graag wilde doen. Maar wat ik soms niet altijd durfde. En dan gewoon... Af en toe dan keek ik naar dat schriftje. Dan zag ik al die dingen die ik niet had gedaan omdat ik dat niet durfde. En dacht ik, oké, ik heb nu 10 dingen niet gedaan omdat ik dat niet durfde. Dan moet ik nu 1 ding doen dat ik niet durfde. Dat ik dan nu wel ga durven. Gewoon constant proberen om... Niet om jezelf te pushen, maar soms dingen doen die ik misschien een beetje spannend vond. Omdat... Soms dan blijken die dingen eigenlijk helemaal niet zo spannend te zijn. Ik heb nu natuurlijk, ik zit in deze podcast met jou. Maar dat vond ik ook spannend. Ik was best wel nerveus voordat we gingen bellen. En ik dacht, straks zeg ik iets verkeerd. Of ik maak een fout. Of ik verwoord iets niet goed. Of de computer doet het niet. En ja, ik vond dat natuurlijk spannend en dan speelt mijn onzekerheid op. Dus ik had kunnen zeggen, weet je, ik had een mailtje kunnen sturen en zeggen, ja, sorry, pas vandaag niet, laten we het volgende week maar proberen. Maar ja, nu deed ik dit, wat ik spannend vond en het blijkt eigenlijk helemaal niet zo heel spannend te zijn.
Nee, ja, dat heb ik eigenlijk ook bij iedere podcast. Dan ben ik ook zo nerveus en dan valt het echt super erg mee. Want ja, ik herken het.
Ja, als je gewoon af en toe iets doet wat je spannend vindt en dan blijkt het eigenlijk helemaal niet zo spannend te zijn. En dan de volgende keer als je iets spannend vindt, dan denk je, ja, maar ik vond dit andere ook spannend en dat heb ik ook gedaan en dat was eigenlijk helemaal niet zo spannend achteraf.
Ja, precies.
Gewoon jezelf blijven herinneren aan alle spannende dingen die je hebt gedaan die eigenlijk niet spannend waren.
Ja. Ja, bedankt. Dat is een goede tip.
Ja,
misschien ga ik die wel... Ja, ik denk dat ik hem wel kan gebruiken.
Ja. Oh, nee, ik wilde gewoon zeggen. Ik bedoel, okay. je hebt zoveel podcasts gedaan en die gingen allemaal goed. Dus de volgende podcast gaat ook goed. En als die niet goed gaat, dan heb jij zoveel goede podcasts gedaan... dat ik 100% zeker weet dat het niet aan jou lag. Want je deed al zoveel goede podcasts.
Ja, bedankt. Heb je wel eens gehoord van de sterkrachten?
Ja, Tamara had geholpen met dat boek vertalen, waarin ze genoemd worden, geloof ik. En mijn uitgever geeft een lijn uit met non-fictieboeken. En dan hebben ze een heel boek over ADHD en een heel boek over eetstoornissen en een heel boek over, gewoon over al dat soort dingen. En ze hadden nog geen boek over dyslexie, dus die had ik geschreven in 2020 of zo. En toen heb ik dus dat hele boek van Tamara, dat Tamara vertaald had, gelezen voor meer informatie en zo. En niet alles dat ik schrijf wordt uitgegeven, maar het was wel een heel fijn leerproces van mij om gewoon al die kennis over dyslexie te hebben. Ook zodat als mensen dingen zeiden die zeg maar vervelend bij me aankwamen, dat ik zoiets had van, ja, dat zeggen ze nu wel, maar ik heb dit gelezen, dus ik weet wat voor waarde ik heb.
Ja, en herken je van die krachten bij jezelf?
Het gaat heel slecht zijn als ik nu zeg dat ik ze me niet kan herinneren.
Oh ja, ik heb ze hier staan. Ik had wel gelezen. De S staat voor de sterke ideeënkracht. De T staat voor de 10 stappen vooruit denkkracht. De E voor de enorme verhalen denkkracht. En de R voor de ruimtelijke denkkracht.
Nou ja, ik denk dat ik die wel herken. Ik bedoel, ik ben constant verhalen aan het denken... En als je verhalen schrijft, moet je standaard 10 stappen vooruit denken met wat je aan het doen bent. Dus ja, ik herken die dingen wel. En niet alleen in mijn schrijven, ik bedoel met mijn werk ook op dat kantoor. Je moet constant 10 stappen vooruit denken over wat er gaat gebeuren. Dus ja, ik herken dat wel. En ook zeker wel op verschillende vlakken in mijn leven.
Ja, ja, dat is ja, heel, eigenlijk heel mooi dat die bij jou passen. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Ik ben nog wel heel erg benieuwd of jij nog een tip hebt voor dyslectische mensen of kinderen die naar de podcast luisteren.
Ik denk dat mijn tip zou zijn voor dyslectische kinderen en mensen die naar deze podcast luisteren. Kijk, volwassen mensen kijken meestal anders naar hun dyslexie dan kinderen. Of ik weet dat ik dat deed. Eigenlijk pas de laatste 2-3 jaar. En tegen volwassen mensen zou ik zeggen, wees gewoon zo luid mogelijk als je kunt zijn over je dyslexie. Want ik denk dat elke dyslexische volwassene wel verhalen heeft over hoe vervelend dingen soms waren. En je wilt gewoon niet dat andere mensen daar doorheen gaan. Dus als jij luid kunt zijn, als jij kunt zeggen, ik heb dyslexie en ik ben daar trots op en kijk wat ik gedaan heb, dan kun je iets betekenen voor de mensen die na jou komen. En dat klinkt echt heel erg oud, want ik ben nog niet. Maar en voor dyslectische kinderen zou ik zeggen dat je vooral niet naar volwassenen moet luisteren, eigenlijk. Want er zijn zoveel volwassenen die tegen mij zeiden, en soms goed bedoeld, van oh, doe dit niet, of doe dat niet, of doe dit juist wel. Maar jij bent de enige die weet hoe jouw dyslexie voor jou is. Dus jij bent de enige die weet wat voor jou werkt, wat niet voor jou werkt. Dus ik zou dyslectische kinderen vooral aanraden om, weet je, je hebt je dyslexie en dat gaat niet veranderen. En doe ermee wat je wil. Kijk mee wat je ermee wil doen. En luister vooral niet naar andere mensen die denken te weten wat jij ermee zou moeten doen of niet zou mee moeten doen.
Ja, supermooie tip. Heel erg dank. Dan heb ik nog één vraag. Die stel ik eigenlijk altijd. Wist je dat Walt Disney ook dyslectisch was?
Ja, dat wist ik.
Ja? Nu ben ik heel erg nieuwsgierig wat jouw favoriete Disney film is.
Rapunzel.
Rapunzel? Ja. Ja, ik hou ook altijd van die prinsesfilms.
Ja, ik vind Rapunzel heel mooi. En ik had geluk dat toen ik als au pair werkte, dat het met een meisje was van 7. Dus dat we elke vrijdag keken we ook een film. En dan zei ik, oh, misschien Rapunzel weer deze week.
Ja, en waarom vind je die film zo mooi?
Ik vind het, Rapunzel zit natuurlijk heel erg opgesloten in die toren. En is heel onzeker en bang voor wat er buiten haar toren is. En dan gaat ze uit die toren en dan ziet ze eigenlijk dat er veel meer is. En eigenlijk heel veel dingen waar zij eerst nerveus voor was of bang, die eigenlijk helemaal niet zo groot waren. En dat ze, ja, gewoon ja, dingen doet die ze eng vond. En dat is gewoon iets wat ik zelf gewoon heel erg mezelf de hele tijd aan moet herinneren. Ik bedoel, ik vond het ontzettend eng om in het vliegtuig te stappen naar Australië. En toen vond ik het ontzettend eng om bij een vreemde familie te gaan wonen en op hun kinderen te passen. En toen vond ik het eng dat de Australische overheid zei, ga maar naar het midden van de woestijn en ga daar maar docent zijn. Weet je wat ik bedoel? Ja. Maar ja, net als Rapunzel is het gewoon, je kunt niet vast blijven zitten in die toren. Soms moet je er uitgaan en dingen doen die je spannend vindt of eng.
Ja, ik had het nog nooit die film zo bekeken. Dus dat is ja, heel erg mooi. Ja, dit was de podcast. Heel erg bedankt dat je mee wilt doen.
Geen probleem, ik vond het leuk.
Ben je dyslectisch en heb je een leuk beroep of ken je iemand? En wil je anderen vertellen dat je alles kunt worden wat je wilt, ook als je dyslectisch bent? Mail dan naar ise@hoi-foundation.nl. En wie weet spreken we elkaar. Doei!